onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 64 en daarvan de verse 1 tot en met 6. Psalm 64, de verse 1 tot en met 6. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, psalm 62, 63 en 64, dat vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. En van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing beginnende bij psalm 62. Een psalm van David voor de opperzangmeester over Jeduthun. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen de man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, als een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. En zij hebben behagen in leugen, met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij, Sela. Doch gij, o mijn ziel, zwijg goden, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijd, o gij volk, stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht, Sela. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden zij tezamen lichter zijn dan ijdelheid. Vertrouw niet op onderdrukking, noch op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast en zet er het hart niet op. God heeft 1 ding gesproken, ik heb het 2 maal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heere, is uw, want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. Een psalm van David als zij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat zonder water. En voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterktheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou zich als met vet en smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u gedenk op mijn lege steden, zo pijns ik aan u in de nacht waken. Want gij zijt mijn hulp geweest, en in de schaduw uw vleugelen en zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. En men zal hen storten door het geweld des zwaards, zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden, en iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklacht. Behoed mijn leven voor des vijands schrik. Verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid, die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als een pijl, om in verborgen plaatsen de oprechte te schieten. Haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. Zij sterken zichzelf in een boze zaak en zij houden spraak van strikken te verbergen. Zij zeggen, wie zal ze zien? Zij doorzoeken allerlei schalkheid, ten uiterste doorzoeken zij wat te doorzoeken is, zelfs het binnenste eens mans en het diepe hart. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten, hun plagen zijn er. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf en ieder die het ziet zal zich wegpakken. En alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen en zijn doen verstandiglijk aanmerken. De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heere en op hem betrouwen. En al oprechten van hart zullen zich beroemen. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer keer op keer in deze dagen onder uw woord gebracht. Dat ons een en al mag zijn, niet om onder uw woord te zitten, om de woorden maar aan te horen, maar om die op te eten en te herkauwen gelijk de reine dieren des velds. We zitten hier niet vrijblijvend en we staan hier niet vrijblijvend, we staan alle en zitten alle voor uw aangezicht. En gij doorzoekt het hart, wat te doorzoeken is, want wie kent zijn weg, wie kent zichzelf dan? Alleen degene die gij de spiegel van uw heilige wet hebt voorgehouden en wel zodanig dat die oude mens daarin is doodgevallen, opdat wij goden leven zouden. Want dat is er in het leven van uw kerk aan verbonden. Ze hebben de enge poort niet gezocht, maar gij trekt hem met onwederstandelijke trekking tot de Zoon. Dat is uw woord. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Het is meer dan stil geworden in onze dagen, doodstil. Men merkt nog wel hier en daar de plannen van de boze op in horizontale zin, maar wat is het toch ontzaglijk stil geworden in verticale zin. Maar David had ook niet vele medebroeders. Hij zocht zijn sterkte in God. O, mochten we daarin wandelen, in die voetstappen. Achter de Heere Jezus aan, mocht gij ons aan u klinken. Aan u doen kleven, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Alzo kleeft mijn ziel aan uw God. Het is hier een dorstig land, dor en nat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Want deze wereld is één grote woestijn. O, gij mocht ons nog uw stok en uw staf verschaffen, Heere, dat we daarop zouden rusten en leunen in de woestijn van het leven. O, gij mocht ons voorgaan. Gelijk de doorbreker zijn volk voorgaat met de wolkkolom en de vuurkolom. Want waar zouden we ons bevinden? Gij hebt de woorden des eeuwige levens en wij hebben geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En daar komt zoveel tegen op, daar komt alles tegen op. Gelijk ook tijdens uw omwandeling op aarde is heel de hel over u heen gevallen. En uw volgelingen zullen daarvan datgene ondervinden dat ze ermee tot u worden uitgedreven, gelijk ook we hier hebben opgelezen in die drie psalmen Davids. Heren, dat we daarin niet alleen ons zouden herkennen, maar ook daardoor gesterkt zouden worden. Want David komt in woorden uit te klaren. Wat het betekent in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar gij zegt erbij, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed, Paulus, want gij zult niet alleen van mij in Jeruzalem getuigen, maar ook in Rome getuigen. Heere, vervul onze harten met uw lof, vervul onze harten met uw geest, met die eeuwige geest des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Opdat we ook een tong der geleerden zouden mogen ontvangen en of een pen eens vaardige schrijvers, want om uw zaken te verwoorden als dubbele genade. Verheerlijk dan uw naam en kracht ook voor de kinderen, Heere. Wees gij hun een goede herder om hen voor te gaan in de weg des levens, in de weg de Via Dolorosa, van Gabata tot Golgotha. Wat een lessen worden daar geleerd van die lijdende borg, die het alles heeft gedaan uit eenzijdige liefde om uw volk een eeuwige vrijheid te verschaffen en ook hen te bezorgen. De verwerving en de toepassing. Als er geen verwerving was, was er ook geen toepassing. En als er geen toepassing was, was er ook geen verwerving, want gij zijt beide. In middel van verwerving en in middel van toepassing nooit te scheiden. O, verheerlijk dan daar in uw naam, dat we met een eenparige schouder uw lof mochten vertellen. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, vat ons bij de rechterhand in spreken en luisteren om Jezus willen. Amen. We hebben die twee psalmen erbij gelezen, psalm 62 en 63, want het is eigenlijk één psalm. Het zijn wel onderscheiden psalmen, maar toch met dezelfde inhoud. En waar we u wensen over te preken is psalm 64. En we hebben in die vorige twee psalmen hebben ook gelezen dat David nogal te doen had met een menigte van vijanden. Om hem van zijn hoogheid te verstoten, om zijn kroon te ontnemen. En we hebben u gepreekt uit die psalm 2. En dat heeft er ook alles mee te maken. En dan lezen we in die derde psalm hoe Absalom tekeer ging om David zijn kroon te ontnemen. En hoeveel psalmen heeft David niet geschreven van dezelfde inhoud? Dat komt tot ons. Want David juicht reeds eeuwen voor Gods troon. David heeft het opgetekend door de inspiratie van de Heilige Geest tot onze lering en tot onze stichting. Als we daar in ons leven niet herkennen, ja, alleszins godsdienstig, die rijke jongeling kende dit niet. Die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon kende dit leven niet. Wat David hier in die psalmen door de Heilige Geest verhaalt. En we hebben er nou maar drie opgelezen. Maar de godsdienst kent dit niet. De Sanhedristen kennen dit niet. De reformdominees kennen dit niet. Dit leven. Dat vervolgde leven. Die heimelijke aanslagen. Gods volk hebben meelopers en bijlopers geen gebrek. Totdat ze openbaar komen. Als een verrader. Als een huichelaar. David had een Achitofel. Een Absalom. Die hem naar het leven stond. Maar de dominees hebben zulke personen niet, omdat ze zelf die Achitofels en die Absalom uitmaken. Dus dat is kenmerkend voor het genadeleven, dat ze je kroon willen ontnemen. En Absalom wilde dat in letterlijke zin ook bij David doen. Om Davids kroon ontnemen, want te zoeken hem, dat is David, van zijn hoogheid te verstoten. Toen was hij al koning en toen hielden de vijanden niet op te bestaan. Nee, ze zijn alleen maar vermenigvuldigd. Ze zijn alleen maar vermenigvuldigd. En we kunnen het ook wel uit Davids leven letterlijk aanwijzen. Maar laten we ons beperken tot deze psalmen. Tot die psalm 64. Maar David, die schroomt ook niet. We hebben u gisteren ook gezegd dat de heiligen de wereld zullen oordelen. De heiligen zullen zelfs de gevallen engelen oordelen. En dan zegt Paulus, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. Daar moet je eens goed over nadenken, want kijk,
Als je nou natuurlijk die godsdienst met Gods woord confronteert en het wordt hun te heet, dan zeggen ze, je mag niet oordelen. Nou, Paulus zegt het geheel anders. Hoeveel te meer zullen de heiligen oordelen de zaken die dit leven aangaan. Dus er moet wel degelijk oordelen. Hoe kun je nou de geesten beproeven zonder te oordelen? Gij mag niet oordelen, niet een onrechtvaardig oordeel. Niet wat niet gebaseerd is op de feiten, want ze sturen me wel eens wat toe. Dat zijn soms hele lange verhalen, maar het meeste slaat nergens op. Omdat het niet gebaseerd is. Het moet gebaseerd zijn. David die spreekt gebaseerde taal. Dat had allemaal een grond. Dat was op de feiten gebaseerd. En als het dat niet is, mensen, al die loze kreten in onze dagen. Je kan natuurlijk een ander van alles beschuldigen, maar als dat zonder grond is, is dat laster. En als dat verdraaid is, is dat laster. Dat is pure laster. Dat moet aanwijsbaar zijn en ook voor iedereen verstaanbaar. En je moet daarin zo helder zijn dat iedereen weet wat je bedoelt. En als je dit leven niet kent, zoals we nou, daarom heb ik die drie psalmen gelezen, want het zijn nog veel meer psalmen, hè, maar in één preek, nou, het is al een hele stof, die drie psalmen. Het leven van David, als je die vervolging kent, want alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. En we hebben opgelezen uit die psalm 2, waarom woeden de volkeren en bedienen ze zich van ijdelheid? Het is tegen God en zijn gezalfde koning. Nou, dat komt hier weer helemaal terug in die psalmen die ik u voorgelezen heb. Wat de godsdienst, wat de vijanden van Christus Gods volk aandoen, dat is ook een opstand tegen God en zijn gezalfde koning. Daarom heb ik u dat opgelezen. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklag, behoed mijn leven voor de vijands schrik, verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid. Daar heb je nou precies hetzelfde als wat er in psalm 2 staat geschreven. En we zullen dat nog een keer letterlijk verhalen. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dat woeden, dat is hetzelfde woord als wat David hier gebruikt voor oproerigheid. Geraas, rumoerig, rotten, dat is samenrotten. Dat kun je ook lezen in dat woede, woelen, razen, rotten, lopen, oproerigheid. Daar heb je nou hetzelfde woord. Dus als ze dat doen jegens God en zijn gezalfde koning, dan doen ze dat ook tegen zijn volk. En als ze het tegen zijn volk doen, dat betekent tegelijkertijd, die u vervolgt, vervolgt mij. Die u niet hoort, hoort mij niet. Dat is altijd één zaak. Kan je nooit van elkaar scheiden. Dus als je Gods geroepen getuigen lastert, dan laster je God. Heel eenvoudig. En laster is nooit op de feiten gebaseerd. Dat is altijd of verzonnen uit de lucht gegrepen of vervalst en verdraaid. De psalmist klaagt ook over ze vervalsen mijn woorden, ze verdraaien ze. En Petrus zegt, de onvaste mensen verdraaien de schriften tot hun eigen verderf. Die vervalsing is een trend geworden, want de hele mensheid is in de leugen gevallen en de kinderen gods zijn uit de kerken weggenomen, je vindt ze er niet meer. Of helemaal compleet betoverd van hun haarwortels tot hun tenen toe. En er zijn geen Paulussen meer in die kerken, want God heeft, wat dat betekent, die kandelaar verplaatst. Dat hij zijn volk eruit meent, dat hij zijn getuigen eruit neemt. Verplaatst naar andere delen van de wereld totdat hij komt. Want ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn en die moet ik ook toebrengen. En die worden onwederstandig toegebracht door de prediking van het evangelie. Maar u moet niet denken dat er een kind van God ontkomt aan de vervolging. Ook als je je hele leven zwijgt, dan ben je geen kind van God vanzelf. De stille in de landen wil niet zeggen dat ze altijd maar hun mond houden. Mijn ziel is immer stil tot God. Heb David zijn mond gehouden? Nou, ik ken die psalmen Davids, ken ik u deze morgen in anderhalf uur niet oplezen. Dus hij heeft niet zijn mond gehouden. Die verkeerde inlegkunde, die verkeerde exegese, ja, daar is de wereld natuurlijk vol van. Maar er zijn ook de kerken vol van. Want alles wordt geïsoleerd in onze dagen. Ik hoorde die Pieters ooit eens zeggen van ja, Maria had het goede deel uitgekozen. Dat staat er toch, zegt hij, dus het is gebaseerd op de keuze de zaligheid. Oh ja. Nou, dan ben je toch wel een buis. En als je daarmee de eeuwigheid tegemoet doet, dan zou je bedrogen uitkomen. Dat kan ik je wel vertellen. Want Kijk, zulke valse exegese, omdat het niet in de context van de tota scriptura wordt vertaald en wordt uitgelegd. Weet je waarom dat is? Omdat ze het niet kennen. Ze kenden dat leven van David niet. En als je het leven van David niet kende, dan ken je het leven van Christus niet. Dan ken je de genade van Christus niet, want dat is allemaal één zaak. Als je de voetstappen van Christus niet drukt, dan weet je niet waar David het over heeft. En nogmaals, het zijn geen drie psalmen, het zijn talloze psalmen, want de meeste psalmen zijn door David gedicht. Als je het boek der psalmen naslaat, dan zijn de meeste psalmen van David. Asaf heb er ook geschreven en anderen ook. Maar dit is wel het hart van het leven van David. Die aanslagen die er op een kind van God worden gepleegd, op Gods geroepen getuige, want David was ook een geroepen getuige. Dat was niet algemeen, ken je die scharen onder Gods algemene volk? Nee, David was ook profeet. Hij was geen priester, maar was wel profeet. Hij heeft ook profetische psalmen gedicht. Messiaanse psalmen, christologische psalmen. Ziende op de Christus, op de Messias die komen zal. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklag. Nou, daar wist Jeremia ook wat van. Daarom heb ik de klaagliederen opgetekend door de inspiratie des Heilige Geestes. Daar leeft Gods volk in, hoor, in het kader van de klaagliederen. In deze dagen, want vroeger in mijn jonge tijd, ik heb het veel keer gezegd, maar ik zeg het nog maar eens een keer, was er nog veel van Gods volk, van Gods ware volk bedoel ik dan. Hè. Dat staat ook in de schrift. Niet alle die zich Israël noemen zijn het. Want God had in het merendeel hun welgevallen. Welke vrome stappen ze ook zetten, welke vrome praat ze ook verkondigen, God had in het merendeel geen welgevallen. En deze psalmen zijn waarachtige toetstenen. Als jij je hier niet in herkent, nou dan zou ik het nog maar eens nakijken. Dan zou ik het echt nog maar eens nakijken, want die aanslagen worden op ieder, daar zal de duivel voor zorgen. Dat die aanslagen in je leven gekend worden en die houden niet op. De duivel neemt nooit vakantie, never. Hij houdt niet op om Gods volk te benauwen. Daarom heet hij ook de vader der leugenen, want hij neemt Gods woord in de mond in de valse zin. Daarom heet hij de vader der leugenen. Is het ook dat God gezegd heeft? Het begon al in het paradijs in de staat der rechtheid. En de mens was er niet tegen bestand. Als de Heer je toebrengt in Christus, ja, in dat eerste, in die liefdestijd, dan houdt de Heer die vijanden nog iets tegen. Want het gaat allemaal onder Gods controle, goed verstaan. Maar de Heere die laat dat toe om het geloof te oefenen. Want een ongeoefend geloof is geen waar geloof. Een onbeproefd geloof is geen waar geloof. De Heere heeft er zijn kinderen voor over om ze in het vuur te werpen. Om ze door het water te laten gaan. Niet met een brug erover, nee, door het water, door het vuur. Door al die beproevingen, onder het heilige kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. En daar hebben die vijanden geen sikkepit kennis aan. Want je moet maar opletten dat die godsdienst, als hij ze maar op één teen trapt, dan barst er een ander uit. Moet maar eens opletten. En David zegt het ook, want dat oordeel spreekt hij ook uit in de naam des Heren. Dat al die aanvallers, al die lasteraars, men zal hen storten door het geweld des zwaards en zij zullen de vossen ten deel worden. En dan komen ze in de onderste delen der aarde. Dus er zijn al van die lasteraars die leven al midden in de hel. En ze hebben het nog ineens in de gaten. Ze hebben het nog ineens in de gaten. Nee, maar kijk, dat houdt David ook niet achter wat er van zulke mensen geworden zal. Verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid, die hun tong scherpen als een zwaard en een bitter woord aanleggen als een pijl. Nou, ik heb er een archief vol van, want als hij dat gaat openbaren door de Heilige Geest, aangedreven om Gods getuige te zijn en het mes van Gods woord aan twee kanten te laten snijden, dan zijn de pijlen niet van de lucht. Nee. Maar de andere kant moet ik ook vertellen. Daar wordt Gods volk niet zielig van. Nou, ze worden gehard in de strijd. Niet een verhard hart. Nee, gehard in de strijd, dat betekent dat je hart juist week wordt. Dat betekent gevoelig op de ere Gods. Ja, dan word je gehard in de strijd. Daarom laat de Heer dat allemaal toe. Maar hij staat er altijd tussen. Hij staat er altijd tussen, want Als we dit nou lezen om in verborgen plaatsen de oprechten te schieten, haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. Daar heb je de profaniteit ook in onze dagen. Er zijn een aantal van die eteleurs, die willen er ook bij horen, die willen ook genoemd worden. En als ze dan de kous op de kop krijgen, dan beginnen ze te lasteren. En vooral diegenen die zeggen dat Bethel Jacob's bekering niet is, dan bewijzen ze daarmee dat ze het niet kennen. Dat ze niet wedergeboren zijn, want de bekering van Jacob wordt in Bethel ten voorbeeld gesteld. Nou, ik hoef het niet te bewijzen, ik ken het bewijzen uit mijn eigen leven. Vanuit Gods woord, wat God tot mijn ziel heb gesproken, wat eraan vooraf ging en wat erop volgde, een hellevaart en een hemelvaart, gelijk Hanna ervan getuigd. En als anderen zeggen, nee, dat is niet zo, dan ben je van mij niet wedergeboren. En dan zal Gods oude volk ook daar nooit mee instemmen. Want als je geen medegetuigenis hebt bij Gods oude geoefende volk, nou dan mag je je staat ook nog wel eens nakijken. Ik zat ooit eens een keer in zo'n gezelschap en er zat Gods oude geoefende volk. En ze vroegen aan mij om nou eens te vertellen hoe dat gegaan is in mijn leven. En hoe Christus aan mijn ziel is geopenbaard geworden. En dat ging door Bethel heen. Ik heb later ook een Peniel mogen kennen. Maar dat ging door Bethel heen en al Gods volk viel daar bovenop. Niet op mij, maar op Gods getuigenis. En er zat er ook een, die zat het uit een dagboekje bij elkaar te rijgen. En dat konden ze niet overnemen. Want daar ging geen hellevaart aan vooraf en er volgde ook geen hemelvaart op. Dus dat blijft horizontaal. Met andere woorden, van geen waarde. Te Bethel ging voor Jacob daar voor het eerst de hemel open. En voor het eerst heeft God tot zijn ziel gesproken van vrede. En dat zegt de Heere zelf. Te Bethel vond ik hem op het vlakke des velds, vertreden in zijn geboortebloed. Als je er wat anders van maakt, dan ben je een duivel. Dan ben je een schriftvervalser. En dan geef je wel heel duidelijk te kennen dat je het niet kent. Dat betekent dat je niet door recht verlost bent. Dat betekent dat je nooit vrijgemaakt bent door de Zoon. Want dat geschiet in je hellevaart, hoor. Denk er goed om. Maar je hebt het allemaal bij elkaar gestolen. Allemaal met voorkomende waarheden. Ik ken die pappenheimers wel. Maar als je je zaligheid bouwt op voorkomende waarheden, dan vaar je ermee ter helle. Want dat is niet zaligmakend. En omdat ze aan het napapegaaien zijn geslagen, want ze wilden erbij horen. Hun naam moest ook genoemd worden natuurlijk, in de rij van de zogenaamde geloofshelden. En het zijn allemaal kikvorsen, hoor. Ik zou zeggen, je kind bij je eigen melden als auteur van Donald Duck. Die etalage papegaaien, die mensen zijn echt geestelijk gestoord. En weet je wat de zulke ook doen? Als je dan een artikel aanhaalt van een website, dan klinken ze je aan heel de inhoud van die website. Nou, dat is echt krankzinnig, hoor. Dat is ook zo vals als de duivel. Ik heb maar één raadgeving voor de zulke. Vraag maar een kamer aan bij Pieter Baan. Want kijk, als je het werk Gods gaat verkrachten en je neemt je eigen fake bekering als toetssteen, je vaart er echt mee naar de verdoemenis. Maar David komt dat hier ook te openbaren. De zulke die krijgen ook de oordelen over zich uitgestort tijdens hun leven. Ik heb het bij die Kleniaanse lasterhonden heb ik het wel gezien. Dat God zijn oordelen erover uitstort. En ze zijn maar op één ding uit. Punten scoren over de ruggen van Gods geroepen getuigen. Nou, meld je eigen zo snel mogelijk bij Pieter Baan. Maar ijzer scherpt men met ijzer en niet met verrot hout. Dat is met al die etalagekasten zo van die beunhazen. Het is allemaal kuisverrot hout. Je kunt geen andere naam geven. Het heeft niks met het ijzer des geestes te maken. Laat staan met het goud der genade. En ik zal ook nooit een millimeter voor zulke lasterhonden uit de weg gaan. Want dat heeft de Heer me gezegd. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Want ik ben met u. Nou begint er maar aan. En je loopt je eigen tegen God te pletteren. Ik heb er niet naar gesolliciteerd, maar het is mijn roeping om die ketters met een vrome mond af te snijden. In zere naam. Net zoals Elia deed op de berg Karmel met die Baalpriesters. Die werden door hem persoonlijk afgeslacht. En nou niet door geweld, want niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar in wezen is dat precies hetzelfde. En weet u, Elia die verzocht niet aan die Baalpriesters om er nou eens mee op te houden met dat gespot. Nee, hij zegt, roep nog wat harder. Nou, ik zeg precies hetzelfde.
aan die Kledianse lasterhonden. Maak er nog een paar van die lasteretalagekasten bij. Het deert me niet, het maakt u geen gewin, want we gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Nee, ik heb niemands dodelijke dag begeerd. Maar als je het werk God gaat aantasten, dan ben ik je vijand. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Wie zal je dan de helse verdoemenis doen ontvlieden? Met al die verkrachtingen van Gods ware werk. En dan heb je ook nog zo'n schare biblicisten in onze dagen. Die ook al die woorden, alle en heel de wereld, biblicistisch opvatten. En daar algemene verzoening van maken. Zoals die Sande Nieuws zichzelf openbaart als een alverzoener. En dat wordt ook refo-breed geleerd. Alverzoening, algemene verzoening. Dat is gewoon een trend geworden. Want als de kerken afgevallen zijn, dan krijg je al die valse leringen die al eeuwen geleden geïmplementeerd zijn. Kom maar steeds weer terug in een ander jasje. Want dat is allemaal één pot nat hoor. Je kan het rechtzinnig zeggen, je kan het linkszinnig zeggen, lichtzinnig zeggen. Het is allemaal één pot nat. Als je daarmee aan de gang gaat om de schrift te vervalsen tot je eigen verderf. Ja mensen, ik heb zoveel stof tot preken. Ik moet al die preken maar afbreken en dan zit ik er nog middenin. Maar je komt er nooit over uitgepreekt. Over het heerlijke feit dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. En ik heb je nog wat te vertellen.
Niet om een zijstraat op te gaan, maar ik moet het erbij vermelden dat de antichrist, als er staat geschreven dat hij in de tempel God zit om zich als een God te verheffen, dat betekent dat hij in al die kerken is gedrongen. Kijk, sommigen leggen het uit, de antichrist zal de tempel herbouwen in Jeruzalem en dan zal hij gaan zitten als een God. Slaat helemaal nergens op. Dat staat niet in Gods woord. Nergens op. In de tempel Gods wil zeggen waar God zijn gemeente hebt. Ik weet waar hij woont, daar waar de troon des Satans is. De antichrist is binnengehaald in al die kerken. En die dominees hebben het niet in de gaten. Want ze weten punt 1 niet eens wie de antichrist is.
En omdat ze zijn wezen niet kennen, sluiten ze een verbond met hem. Doen valse handreikingen. Dus in die revelkerken,
daar kan Gods volk niet meer wezen. Dus laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Het is een hele vreemde prediking geworden in onze dagen. Het is een hele vreemde prediking geworden in onze dagen. Maar al de heiligen hebben er kennis aan gehad. Wat heeft David niet moeten
vluchten over de bergen en de dalen. Om aan zijn achtervolgers te ontkomen.
Hier. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. Het zijn woestijnbewoners, dat ware volk van God. Die worden nergens geduld. Want als de antichrist een zetel hebt genomen in de kerken met een kleine k, ook al staat er 1000 keer reformatorisch voor. Dat kun je niet wezen. Dat kun je niet wezen. Dan wordt je ziel vermoord. Met allerlei vrome praat. En dat wordt natuurlijk in die dienst van die antichrist, staat de reformatorische media, staat de staatkundig gereformeerde politiek, dat staat allemaal onder controle van de antichrist. Zo heb God het al overgegeven, want die afval die is al gaande, totdat de afval zal gekomen zijn, zegt Paulus. En dan verbindt hij gelijk daarmee de komst van de antichrist, die al reden gekomen is. Mooi maar lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Hij verbindt het er gelijk aan. Dus, dan wordt er ook niets meer aangenomen
ten aanzien van de bestraffing der zonde. En dat gaat altijd samen dat de zulke de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die schriftvervalsende profaniteit, die kom je overal tegen.
Men laat zich niet meer gezeggen. God heeft ze al zo overgegeven in de afval.
Maar wat dat betreft zijn de twee topverraders binnen het revendom genoegzaam exposed. En er komen er steeds meer bij.
Je kan het van hun gezicht aflezen. Nou, het is ook letterlijk zo.
Die Steef de Bruin en die Van der Staaij hebben een landverraderlijke uitdrukking op hun gezicht. Dat zijn ook sadisten.
Dat betekent natuurlijk niet dat we van het uiterlijke afgaan, maar een mens straalt uit wat hij is. Dat zal ik je vertellen. Dat is geestelijk ook zo. Ik heb u gepredikt de namen van de zaligmaker. En zo die heet, zo is die. En dat kan je ook in Gods kinderen ontdekken. Als je tenminste daar een geestelijk oog voor hebt ontvangen, want dat is een natuurlijk mens niet gegeven. Wel in het kader van het beslag, in het kader van het historische geloof. En alle mensen zullen vrezen. Dat betekent vele personen van allerlei stand, want het wordt uitwendig ook wel opgemerkt. Ik heb u al gezegd dat vroeger dat de wereld wist waar Gods volk woonde. Als hij dat aan de wereldse vrouw, daar woont er een en daar woont er een. En als ze dan zondags voetbalden op het kerkplein en de kerk ging uit, toen kropen ze achter een boom, want dan wisten ze zeker dat ze bestraffend werden aangesproken. Dus helemaal weg! De kerk is zijn gezag kwijt, omdat ze gesjoemeld hebben, en dan zeg ik het heel goedkoop, met de kroonrechten van Christus, met de ere gods, met de leer van Christus, met de apostolische leer, allemaal aangepast met valse bijbelvertalingen. Al die kerken zijn verkankerd, aan de afval overgegeven. En er is niemand die ten strijde trekt. Want die trompetten die blijven klinken tot aan de volleinding der wereld. Dat heb ik u gezegd. Op grond van Gods woord. Die twee trompetten om de godsdienstige gemeente bijeen te vergaderen. En de trompet om het leger paraat te roepen om ten strijde te trekken. Nou, die twee trompetten kan je ook nooit geen één seconde van elkaar scheiden. Die gelden ook in geestelijke zin in de gemeente Gods. Die trompetten moeten worden geblazen. Die gebroken klanken en die heldere klanken. En die gebroken klanken, dat betekent geen klaagzang. Dat betekent, maak je eigen klaar voor de strijd. Maak je eigen klaar voor de strijd. Die trompetten werden ook geblazen ter tijde van Gideon. Toen hij door God geroepen was om tegen de Midianieten ten strijde te trekken. Het gaat altijd met bezuingeluid. En dat zijn de woorden Gods. Dat zijn de woorden Gods. Geestelijk vertaald, dat zijn de woorden Gods. De Heere roept zijn gemeente samen. De bedroefde der bijeenkomst stil zal ik vergaderen. Door woord en geest. En dat gaat ook gepaard met het aandoen van de volle wapenrusting Gods. God wil dat er gestreden wordt aan deze zijde van het graf. Niet met kracht, nog door geweld, maar door zijn geest. En niemand trekt ten strijde. Dat klinkt al absoluut, want Gods getuigen trekken ten strijde. Maar het wordt zo gezegd dat er bijna niemand meer te vinden is die ten strijde trekt in zere naam. En dat betekent dat er heel weinig volk van God is en nog minder geroepen getuigen. Want God werkt namelijk door de enkeling, net als ten tijde van de richteren. En dat aandoen van de volle wapenrusting Gods om ermee ten strijde te trekken. Dat gaat ook gepaard met zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklacht, behoed mijn leven voor des vijands schrik. Verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoenders, voor de oproerigheid. Want David, koning zijnde, had ook militaire macht om al die vijanden om te brengen. Maar hij zoekt zijn schuilplaats bij God. Nou, dat zijn de echte militairen, om het zo maar eens te zeggen. Als ik dan die geschiedenis lees en prins Maurits moet een strijder trekken tegen de Spanjolen bij Nieuwpoort of bij ergens daar aan die Belgische kust. En dan stijgt hij van zijn paard af en dan begint hij voor heel dat krijgsvolk, voor zijn soldaten, buigt hij zijn knieën voor God om bijstand in de strijd of de Heer hem de overwinning wil bezorgen. Nou, dan breekt mijn hart, dan breekt mijn hart. Daar val ik bovenop. En er is geen dominee die het kent, hoor. Nou, want ze trekken niet te strijden, daar heb je het. En als hij niet te strijden trekt, dan hoef je ook niet Gods aangezicht te smeken om de overwinning te behalen.
Ja, ze roepen God wel aan, maar ze verwachten geen antwoord.
Maar David kende dat, David kende dat. En Maurits had het, denk ik, ook uit de psalmen geleerd. Ja, door de bediening des geestes. En zegt die Pieter Vries, nou maar even een zijstraat op, want ik moet er nou alles bij noemen. Zegt die Pieter Vries, ja, die veroordeling van Oldenbarneveld door Maurits, dat is een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Het is toch verschrikkelijk, man. Ze zijn zelf een inktzwart boek. En zo gaan ze de geschiedenis in.
Want die hebben hun knieën gebogen
voor de sodomitische crucifix die ze gekust hebben.
Een supporter van Sodom noemt prins Maurits een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Nou, er wordt in onze dagen zoveel onzin gekraamd. Het is gewoon op het krankzinnige af. En op al die onzin kun je niet ingaan, want het is ook totaal geen partij. Wel wat Elia deed op de onzin van de Baalpriesters, hij stak er de draak mee.
Het is wat dat betreft in onze dagen, men hebt niet het onderscheid meer.
Waar de wereld nog onderscheid aan de dag legt. Want er staat zo'n leugenbericht in de krant, dat is allemaal leugen. Maar dat de coronavaccins die helpen om de COVID in te dammen. En namelijk de MSM hier in Noord-Amerika, die begint meer en meer toe te geven dat door de vaccinaties de coronagevallen juist explosief stijgen. En dat de mensen er bij het bosje gaan sterven. Dan moet je het RD er eens naast leggen. Zo'n kankergezwelkrant. Ik heb er geen andere woorden voor. Dat RD en die SGP die zijn ertoe gezet om de oprechte in verborgen plaatsen te schieten. Die hebben een strijd tegen God en Christus. En er is geen dominee die het ziet.
Dat staat hier ook geschreven. Om in verborgen plaatsen de oprechte te schieten, haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. Hun hart en conscientie zijn zo toegeschroeid als met een brandijzer. Ze schromen of ontzien nog God nog mensen. Nou, dan ben je geen normale human being meer. Dat zal ik je vertellen. Want als je in Afrika komt, en dan heb ik het over heidenen die God niet kennen. Die hebben nog een sprekend geweten. Want als je dan in de prediking ook Gods woord preekt in de delen van de toren Gods over de zonde, dan zie je ze inkrimpen. Dan zie je ze inkrimpen. Dat betekent dat ze nog een sprekend geweten hebben. En een ingeschapen godskennis kom je ook bij die heiden in Afrika tegen.
En binnen dat reformdom is het een en al atheïsme wat de klok slaat.
Een mens is altijd aanspreekbaar. Maar de mensen die hier staan, die vijanden van David, die zijn niet meer aanspreekbaar. Dat is de kerk van vandaag, niet meer aanspreekbaar. Dat afgodsboek van Huygen, dat kun je blootleggen. Het is ook gebeurd. En niemand leest daar iets in. Zo verhard is het, zo is het overgegeven. Niemand leest daar iets in. Dat dat opstand tegen God is.
Dat boek van die dokter Huygen.
Pure opstand tegen God. Ze staat in het kader van Psalm 2. Waarom woeden de volken? En bedenken de volken ijdelheid tegen God en zijn gezalfde koning. Waarom
scherpen zij hun tong als een zwaard?
Tegen de oprechte. Tegen de bestraffende man in de poort. Waarom? Omdat ze zwanger zijn van de vijandschap. En dat is een mens van nature, maar
David heeft het over mensen die verkeren in de tweede trap van de verwerping. En bij dezulke rust de haat en de vijandschap in hun boezem. En dat komt vooral openbaar
als ze geconfronteerd worden met de vrije genadeleer van Christus. Als de Heer zijn genade verheerlijkt, als de Heer zijn liefde in je hart uitstort, dan krijg je des te meer vijanden. Des te meer vijanden. Je moet nou niet, ik heb het van de week ook gezegd. Dat als je die vijanden op de fluit speelt, op de harp speelt, de lieflijke tonen van Davids harp laat klinken, worden ze des te meer vijandig. Ja, het moet wel door de liefde geschieden, hoor ik die kort zeggen, maar je weet nergens van. Je weet gewoon compleet nergens van. Want als je door de liefde doet, krijg je steeds meer vijanden. Hier David, wou je zeggen dat David niet zwanger was van de liefde Gods? Wou je dat beweren? En hij krijgt er steeds meer vijanden bij. Dus je kan de wet laten donderen, je kan het evangelie laten klinken in zijn zoete tonen, je krijgt er steeds meer vijanden bij. Nou, dat is Gods volk ook beloofd. Gij zult van alle gehaat worden. Dus die mensen die met de liefde schermen, ja, het moet allemaal door de liefde, hoor, en dat is allemaal veel te scherp. Dat is ook beledigend. Ze noemen Gods woord beledigend als je dan Gods woord prikt. En ze prikken dat op de persoon die dat doet, die daartoe voor God geroepen is. Nou, ik ben er klaar mee, in die zin klaar mee. Niet zoals sommigen zeggen, ik ben er klaar mee, die nog nooit ten strijde getrokken zijn. Want daar heb ik totaal geen respect voor. Daar heb ik totaal geen respect voor. Ten strijde trekken betekent dat je eigen vrijwillig, maar ook aangedreven aansluit bij die Gideonsbende. In geestelijke zin, hoor, nog door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Maar de Heer werkt nou echt zuiver door de enkelingen. Er is helemaal geen sprake meer van een Gideonsbende. Ja, die enkelingen, dat zijn de Gideonsbende. Maar je krijgt er geen 300 bij elkaar. En Gideon, er kwamen nog 30.000 meer op dagen. Die moesten allemaal naar huis sturen. Op bevel des Heren, hoor. Gideon die stond niet te selecteren. Jij wel en jij niet. Nee, de Heere zegt, kijk ernaar. Beproef ze. Laat ze eens drinken. En dan die 30.000, die begonnen als een hond het water uit de beek te lekken. Nou, hij zegt, stuur die me naar huis, want die kunnen geen zwaard hanteren. Dat zijn geen helden. En ze kwamen nog opdagen, dat is in onze dagen al niet meer. Komt niemand meer opdagen, je hoort niks.
Dus dat betekent dat alles aan de duisternis is overgegeven. En God maakt scheiding tussen licht en duisternis. En Gods volk kan niet met de duisternis leven. Kan niet in de duisternis leven. En daar bedoel ik mee, degene die aan de verkeerde kant staan. Want Gods volk kan ook in geestelijke duisternis verkeren voor de tijd. Maar dat wordt er niet mee bedoeld. God maakt scheiding tussen licht en tussen duisternis. Tussen de oprechten en tussen de onoprechten. Tussen de waarheidsstrijders en tussen de landverraders. Als je nou een ondergrondse zou willen beginnen, dan zou je alleen wereldse jongens kunnen krijgen. Niet één kerkmens. Ik zit niet om medestanders verlegen, zo bedoel ik dat niet te zeggen. Maar om in zijn algemeenheid even de zaak op orde te stellen. Nou mensen, wat een landverraderlijke boel. Gideon die kreeg er 300 mee, maar hij had het ook alleen kunnen doen. Het was alleen vanwege de hoeveelheid herrie die ze maakten met die kruiken, dat de vijanden daar zo zich dood van schrokken. Maar de Heere zei tegen Gideon, gij zult ze verslaan als een enig man, dus hij had het ook alleen kunnen doen. Maar aan verraad in maatschappelijke en in geestelijke zin, daar hangt wel een prijskaartje aan. En verraad, dat wil zeggen ook in onze dagen, je mond overal overhouden. Dat is ook verraad. En dan bedoel ik niet iedereen die zijn mond open doet, die heeft het bij het rechte eind. Nee, het moet wel sens maken, het moet wel grond hebben wat je zegt. Maar het moet ook publiek. Dat kan niet meer in het verborgen. Die Kort die schrijft allemaal van die geheime brieven naar die gemeente. Nou, daar heb God wel in geblazen. Dus mensen weten niet meer wie God is. Want als je wat onderneemt door het geloof, laat ik het maar eens zo populair zeggen, dan weet God er vanaf. Want anders is het niet door het geloof. Maar dat wordt niet meer gevonden. Dat wordt totaal niet meer gevonden.
Nou, Paulus zegt dan op een gegeven moment, dan zullen we ons tot de heidenen wenden. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.
Dan hoef je niet per se naar Afrika. We zitten al aan het uiterste der aarde. Hier zijn ook heidenen. Maar ik heb Gam lief gekregen. Want er liggen nog beloftes voor. Voor Gam. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dan zal heel Israël zalig worden. En dat betekent reizen en trekken. Nou, we zijn hier overal geweest. Dwars door de steeds, in alle staten, in Mexico. Want Paulus
heeft natuurlijk niet een zendingskamp gesticht waar hij gebleven is. Hij was reizende en trekkende. Ja, de zending komt ook wel te sprake in deze prediking. En die is er niet meer. Die zending, zoals de apostolische zending, dat moet eraan voldoen hoor. Die toets moet het kunnen doorstaan. Er zijn nou allemaal projecten geworden, landbouwprojecten. En pedofiele huizenprojecten. Heemskerk zegt, we zullen de donateurs van Timotheus wel laten opdraven, Wim, Akster, om je vrij te kunnen krijgen. Dat is de echte waarheid. En als je ze daarmee confronteert, dan proberen ze dat te verzwijgen, dat dood te zwijgen. Mensen, wat een ongezonde bende is het geworden. Je kan nog geen eens een ander aanspreken op de waarheid. En dan word je altijd maar teruggeworpen van, ja, wie ben je nou zelf? Nee, Paulus zegt, als wij de engelen zullen oordelen, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. Daar gaan alle deuren dicht. Daar gaan alle deuren dicht. Kan je zien hoe het overgegeven is? God heeft het overgegeven. Want als je niet meer op Gods woord bent aan te spreken, en sommigen willen dat dan ook nadoen, die gaan zich ook aanstellen met de liefde in hun vaandel, dat is allemaal sentiment. En ze denken dan ook nog dat Gods ware getuigen onder het kruis daar niet doorheen prikken. Nou, dat is echt belachelijk. Als hij dat wil nadoen, en je gaat ook een beetje van je aftrappen in vleeselijke zin, want dat zijn geen geestelijke wapens, dat zijn vleeselijke wapens. Dat kun je zo onderscheiden. Maar omdat de massa is afgevallen, wordt dat niet meer onderscheiden. Nauwelijks. En als het onderscheiden wordt, dan ben je in één keer intreden en afscheid. Dan word je overal uitgeworpen. Nou, dus best hoor. Overal uitgeworpen. De Heer Jezus is ook overal uitgeworpen. Dat zijn allemaal awards uit het leiderskabinet van Christus. David die speelt hier ook niet de zielenpiet. Nou, hij was niet verslagen. Nou, als je je kracht bij God zoekt, dan ben je niet verslagen. Nou. Dan sterk jij in de Heer je God. Dat leven van vervolging, dat leven van aanvallen, dat vermenigvuldigt zich in het kwadraat, die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als een pijl. Nou, een bitter woord, dan moet u goed onder verstaan, dat wordt een hele razzia. De christenvervolging die je mond uit in een razzia, zoals de Duitsers razzia hielden, om die jonge mannen op te pakken en ze naar de Duitse fabrieken af te voeren. En zo is dat in de kerken geïmplementeerd, omdat ze de antichrist een zetel hebben gegeven. Dus Christus is niet meer koning over die kerken, dat kan ik je zo wel vertellen hoor. Daar is Christus niet de koning. Nou, daar maakt de antichrist dienst uit. Want die kerkregels, Die heeft al die dominees gebonden aan ketenen, aan koperen ketenen. En ze moeten allemaal diezelfde dans maken. Dat is een dode dans hoor, dat is echt een dode dans. Want vroeger had je nog mensen met extraordinaire gaven, die mochten daar ook voor gaan. Dat is ook allemaal niet meer zo, het is allemaal zo hoogkerkelijk geworden. Het is echt doodziek, echt doodziek. Wat er in die kerken plaatsvindt, want daar is nogmaals geen plaats voor het ambt alle gelovigen. Dat is alles hiërarchisch geworden. Ik heb het wel levende lijven meegemaakt. En als het dan over een ketterij gaat, die moet dan aan alle kanten bedekt worden en daar mag je dan niks van zeggen en er worden conferenties over de hel gehouden. Daar moet je heel sumier over spreken en daar moet je de mensen niet bang voor maken.
Daar de angst der hel mij alle troost deed missen, dat moet allemaal overboord.
Dat is allemaal extreem en dat is allemaal fundamentalisme. Dat is de kerk van vandaag. Dus als je daar nog in kan verkeren, dan ga je echt je ziel vermoorden. Dan ga je je ziel vermoorden. Kun je beter buiten de lege plas, kun je beter met David in de woestijn verkeren. Dan kun je beter een achtervolgde wezen, want een achtervolgde, die maakt er geen deel van uit van die bende aanvallers, van die bende vervolgers. Nee, dat is geen makkelijk leven, dat is nou mogelijk leven, maar de Heere werkt altijd door het onmogelijke heen. En dan zegt David hier, verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid. Dus ik heb gisteren gezegd, de toren rust in de boezem der dwazen. Dat is dan je leefgrond, als dat zo is. Dat betekent ook die oproerigheid, die woelingen. Als dat je leefgrond is, dan ben je absoluut geen kind van God. Gods volk kan wel eens in drift vallen. Mozes sloeg op de rots vanwege de opstand van het volk, maar dat was niet zijn leven. De toren rustte niet in zijn boezem, want Mozes werd de zachtmoedigste mens op aarde genoemd. Dat kan al niet eens meer onderscheiden worden. Die onderscheiding is in onze dagen hier in het Westen finaal weg. Finaal weg. Nou nogmaals, zet mijn man bij die mensen in Congo op die modderhighway. Nou, dan kun je die mensen, die doe je echt geen kwaad hoor. Nou, ja, er zijn ook wel criminelen tussen. Maar daar hoef je toch niet bang voor te wezen. Ik was dus in die achterbuurt in Cape Town, in Zuid-Afrika. Daar zegt er een dominee, daar kun je niet in, hoor, want ze vermoorden je. Ik zeg, ja, maar jij misschien. Ik zeg, dat is net als je voor een hond bang bent, dan bijt hij je. Maar als je er niet bang voor bent, dan bijt hij je niet. Want een hond, die kan wat dat betreft de geesten beproeven. Ja, je komt van het een en het ander. Want ik las ook nog zo'n interview bij die pastorie online van die Arie van den Berg, van die Jan Arie van den Berg, die was ook in Zuid-Afrika geweest. Ja, hij zegt, door een hond gebeten, want die hond die zag mij ten onrechte aan voor een boef. Nou, dan schrijf je toch biografie. Ze weten geen eens meer wat ze zeggen, die krijgen een apertje beeld. Nou, dat was terecht, die hond had mensenkennis. Maar als hij nou in de kracht gods had gelopen, had die hond je niet aan durven pakken. Dat kan ik je wel vertellen. Dat betekent natuurlijk niet dat nooit een dier je aan kan vallen, want Paulus werd ook voor de leeuwen gegooid. En als hij niet teruggevochten had, dan had die leeuw opgegeten. Hij zegt maar, ik heb die leeuw overwonnen. Net als Simpson, die zwakke Paulus. Hij was maar een klein mannetje hoor. Je kunt dat uit de schrift opmaken. Het stelde niks voor. Iedereen keek over hem heen. Maar wacht even. Als Paulus door de kracht gods werd aangedreven. Net als Simpson hoor. Want de kracht des Heilige Geestes is altijd hetzelfde. En hij overwint die leeuw. Nou, ik zie er nog geen dominee tegen vechten. Hij zal je zwarte broek maar van je lijf scheuren. Dan beginnen ze al te rennen, voordat dat plaatsvindt. Als ze het gerucht horen, beginnen ze al te rennen. Ja, van die verschrikkelijke laffe houding waarmee heel dat revendom doordrenkt is, en dat was ook in de Tweede Wereldoorlog gebleken. Er waren geen Gideons. Want die bij de knokploeg zaten, bij de onderduikers zaten, dat waren nauwelijks uit de kerken, nauwelijks uit de kerken. Er zijn er wel een paar hoor, helden. Dat vermeldt ons de geschiedenis. Maar het gros, dat waren vacuümverpakte lafaards. En dan zeg ik wereldwijd, dat revendom is het ergste. Die verradersgeest, dat is binnen het revendom wereldwijd het ergste. Dat gaat allemaal nog onder godsdienstige vlag. Maar David zegt, doe het maar. Je kun je eigenlijk wel vergrijpen aan het werk gods. Maar dan zorgt de Heere er wel voor dat je met een hamer op je hersens geslagen wordt. Ja, dat zegt David niet uit wraakgevoelens. Maar zo werkt God. Hij wist ook hoe God werkt bij zijn vijanden. Dat wist hij ook. Dan proberen ze dat allemaal nog te bedekken. En dan gaan ze dat ook nog publiceren. Krankzinnige geesten zijn het hoor. Echt krankzinnige geesten. Maar hun plagen zijn er. David die zegt het, hè, maar God zal hen haastig met een pijl schieten, hun plagen zijn er. Want zij schieten natuurlijk duizenden pijlen af. God heeft maar één pijl nodig. Van Jozef staat geschreven, mijn boog is in stijvigheid gebleven. Dus Jozef boog in geestelijke zin was altijd gespannen. Er lag altijd de pijl op. Je kunt een boog wel spannen zonder pijl, maar dat heeft geen functie. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven door de handen van de machtige Jacobs. Dat betekent dat Jozef altijd gespannen is gebleven. Jozef was altijd in parate zin. Dat betekent dat. En dat kun je bij Gideon terugvinden, dat kun je ook bij David terugvinden. Want dan kun je het ook onderscheiden. Dan kun je ook hun listige aanslagen doorzien. De aard, de oogmerken, de hoeken waar ze vandaan komen. En dat is een zegen hoor, als je boog gespannen blijft, als je in geestelijke paraatheid verkeert. Dat is niet alleen een zegen, dat is ook een noodzakelijkheid. Waakt en bid op dat je niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De discipelen vielen in slaap in de hof van Gethsemane tijdens de hoogste aanvechting van de borg. Maar na de uitstorting van de Heilige Geest kun je toch wel zien dat die boog gespannen blijft. Dan zijn ze waak, ja Peter ogenblik in de Antiochieën. Maar dat zijn maar momenten, dat was niet zijn leven hoor. Die veinzing in Antiochieën, dat was Peters leven. Hij geloofde zelf niet wat hij deed. Hij geloofde er niks van. Hij wist dat hij veinzing. En daarom moest hij worden bestraft. Dat was niet uit onkunde. Struikelen in velen, maar in die paraatheid, die geestelijke paraatheid. Oh, dat wordt verkregen door bidden en smeken. Dat waren de 300 mannen van Gideon. Die waren niet alleen geestelijk paraat, maar ook lichamelijk paraat. Ze konden die zwaarden hanteren. Ze dronken niet als een hond uit de beek, maar ze schepten met hun hand het water uit de beek. En met de andere hand, die hielden ze op het holster van de pistool. Kijk, zulke mensen, daar kan je wat mee. Ik bedoel het bij God vandaan. Ik kan het ook menselijk zeggen. Als je nou langskomt met de auto, je hebt afgesproken, we gaan daar en daar heen. Kijk, je hebt van die mensen en dan sta je voor de deur nog een half uur te wachten. Nou, dat hoefde bij die 300 van Gideon niet hoor. Gideon kwam langsrijden met de auto, laat ik het zo maar eens zeggen, met paard en wagen. En ze stonden al klaar. Ze stonden al klaar, helemaal uitgerust, bepakt en bezet. Gideon hoefde tot niet één van die 300 te zeggen, je bent dit vergeten of je bent dat vergeten. Hé, je gordel zit niet goed vast. Nee, ze waren bereid. En ze konden ook die test doorstaan met dat water drinken. Het bleek uit hun houding dat ze bereid waren. Hetzelfde zien we bij de kreti en de pleti van David. Dat waren helden tot de strijd bereid. Altijd vaardig tot de strijd. Nou, die mensen moet je met een lampje zoeken. En dat bedoel ik niet letterlijk, maar ook in geestelijke zin. Er is niemand meer vaardig tot de strijd. Gods woord zegt het ook, hè? Want het is niks nieuws onder de zon. Niemand trekt en strijden. De trompetten klinken en niemand trekt en strijden. En dat niemand, dat is niet geheel absoluut bedoeld, want de Heer houdt altijd zijn Gideons. De krijgsknechten van Christus zijn geen papkinderen, maar allemaal papkinderen. U zegt, maar ik ben niet zo'n held. Nou, dat was Gideon ook niet. De Heere roept hem daartoe. De Heer is met u geen strijdbare held. En toen was hij het. Toen was hij een strijdbare held. Dus je hoeft geen wapenfeiten mee te brengen. Dat bezorgt de Heer je. Gideon had van zichzelf niks op zak. Dat kun je lezen in Jesaja 54 vers 1. Dat komt geheel overeen met wat de Heer tot Gideon zegt. De Heer is met u, gij strijdbare held. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. En juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Nou, als de Heer dat spreekt in je leven, dan ben je sterker als een leger van 10.000 soldaten. En zo ging Gideon te strijden. Met God. En we lezen het in Davids leven zoveel keren. En hij sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is de kracht van Christus. We hoeven geen kracht mee te brengen. Maar die 30.000, hoewel ze kwamen opdagen op het geluid der bezuin, ze lieten zich toch naar huis sturen. Kijk, dat is ook een bewijs dat het geen strijd maar de helden zijn. Die zaten liever achter de graniums te koekeloeren. Nou, dat is de kerk van vandaag. En weet je waar men druk mee is? Met de andermans kalveren ploegen, punten scoren. Wat een zieke beweging. Kijk, die 30.000 leefden niet uit het offer van Christus. Zo moet ik het geestelijk ook zeggen. Want anders hadden ze zich niet naar huis laten sturen. Want als de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt, wilt gij lieden ook niet weggaan? Petrus en Johannes en de rest van de discipelen lieten zich niet wegsturen. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ze hadden zich aan Christus verpand.
Dat lees je ook bij Paulus, als die geloofsgenoten zich bij de apostelen voegen. Ze hadden zich eerst aan de Heere gegeven en dan aan ons. Dat staat toch letterlijk in Gods woord. En dat is ook hoe de Heere bij zijn volk bij elkaar brengt. Dat is geen horizontale verbinding in de eerste plaats. Nee, dat wordt uit God geboren. En daar kan je het mee doen. Daar kan je op aan, hoor. Op die mensen. Niet om je hoop en vertrouwen op die mensen te zetten. Nou, Christus in het midden. Altijd Christus in het midden. Ja, nou, David had niet zoveel medebroeders. Maar die oudste broeder heeft hem altijd bijgestaan. Altijd zijn voorhoede geweest. Altijd zijn achtertocht geweest. En het kwam er ook in Davids leven vele keren op aan. Dat het zo ging spannen dat het een verloren zaak leek. Hoe heeft Saul David niet naar het leven gestaan? En nou noem ik er maar één. Maar David heeft natuurlijk veel meer vijanden gehad. Ik heb het u van Joab genoemd. Altijd generaal geweest bij David. En als Salomo koning wordt, dan verraadt hij Salomo en dan sluit hij bij Adonia aan. Het is toch unbelievable. Ja, het is wel gebleken dat Joab geen waar geloof had. Maar Joab was geen slechte generaal. Hij was een zeer goed generaal. Maar toch was het een slechte, omdat hij met het geloof van David geheel onbekend was. Niet in historische zin, want hij moest David ook nog een keer bestraffen met die volkstelling. Nou, dat is ook op zijn plek. En dan worden je vijanden gebruikt. Ja, het was in horizontale zin geen vijand van David. Maar uiteindelijk komt toch zijn geest openbaar. Die chameleonsverandering, daar schrik ik van in onze dagen.
En Salomo zal er ook wel van opgekeken hebben van Joab, die lafhartige houding van Joab. Joab had niet het ware geloof, maar ook in menselijke zin bleek het toch uiteindelijk een verrader te zijn. Want anders had hij dat nooit gedaan, had hij zich bij Salomo aangesloten. Joab was ook zo'n puntenscoorder. Generaal Abner vermoord in een lafhartige zin. Nou, kijk uit voor die mensen. Want een huichelaar kan grote gaven hebben. Maar je hebt er uiteindelijk niks aan. Die chameleonsveranderingen, nou, het is een trend geworden. Je ziet het ook bij Trump, Donald Trump. Die is een grote voorstander van die vaccins, van die killer vaccins. Nou, ik zou je vertellen, dat kost hem zijn zetel als hij in 2024, als hij het beleven mag, beleven er wel zijn, weer gaat runnen voor president. Hij zal zoveel afval hebben onder zijn aanhangers om dat feit. Hij heeft een hoop goede dingen gedaan, maar dit wordt zijn val. En die flip-flop houding kom je overal tegen, in de politiek, in de kerk, overal. Trump die maakte zijn eigen eerst sterk voor die medicijnen en hij keurde heel die vaccins af. En nou, ja, tijdens zijn presidentschap al, die warpspeed, hè, dat was zijn uitvinding. En hij claimde het allemaal en het heeft miljoenen levens gespaard en dat is helemaal niet waar. Het is gewoon tegenovergesteld. Nou, dat kost hem zijn zetel. Kijk, daar worden de mensen ook in horizontale zin meer dan zat van die chameleonshouding. Want nou wordt Trump aangeprezen door de CNN. En voorheen was de CNN een bittere vijand van Trump. Omdat Trump de pedo-netwerken aangepakt heeft. CNN, dat is puur communisme en fascisme. Dat is ook het RD.nl, dat is ook de SGP, dat is allemaal communisme en fascisme. Dat heeft niks met het ware christendom te maken. Ja, al die schandalen die nu openbaar komen. Het lijkt wel of al die hoogstaande mensen ook bij de media involved zijn met de pedo-netwerken. Nou, dan hoef je niet ver te gaan. Stichting Timotheus helemaal involved met de pedo-netwerken. Dat blijft op hun hoofd hoor, want ze hebben geen kerkelijke censuur toegepast. Ze hebben die man zo vrij uit laten gaan. Nou, daar zal God op terugkomen.
Hoe is het in de wereld mogelijk dat dominees die vroeger naar de schrift hebben gepreekt, zich hebben aangepast naar de tijd, de Sodom een handreiking gedaan,
de COVID-plandemie omhelst en dat gaat miljoenen mensen het leven kosten. En ze zitten allemaal achter de geraniums te koekeloeren.
Het is unbelievable. Al die nazi-wetten, daar zeggen ze niks van en daar laten ze hun schapen aan over. Wat een verraad! Daar schrik ik van in die zin.
Niet dat ik er vreemd van opkijk, want als je natuurlijk het ene de hand reikt, de vijanden van Christus een hand reikt, dan doe je het in alle opzichten. Dan doe je het in alle opzichten. Als Arie Simons zegt, Paulus heeft nergens gebeden dat hij naar de hemel wil, dan zeg hij veel meer als die ene uitspraak. Daar is wat mee verbonden hoor. Dan schrijf je biografie.
Uit je woorden zal je geoordeeld worden.
Maar dat betekent niet dat we woorden gaan wegen, dat heb ik gisteren ook gezegd. Die muggenzichters, die woorden die een heel verhaal omheen breien. Nou, je doet het tot je eigen verderf hoor. God weet die valse oogmerken wel te onderscheppen. Maar David is wel geroepen om ook de listen van zijn vijanden onder woorden te brengen. Om in verborgen plaatsen de oprechten te schieten. Haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. Ze zijn zo in hun conscientie verhard geworden als met een brandijzer toegeschroeid. En zij sterken zich notabene in een boze zaak. Kijk, daar heb je de profaniteit. En ze houden spraak van strikken te verbergen. Zij zeggen, wie zal ze zien? Ze doen net of God het niet ziet. Ze doen net of dat ze boven God staan. Of ze God in de binnenzak hebben. Ja, en ik heb ooit zo'n artikel gepubliceerd van die doctorale refocettenkast. En er is nooit door iemand een woord over opgemerkt. Wat ik hier in het Westen moet doen, weet ik niet. Dat heb Jeremia, Jesaja, al die profeten hebben zich dat afgevraagd. Want die wilden ook wel vrucht op hun prediking zien. Ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. En ik heb al gezegd, bij de meeste godzalige oudvaders, die ook die vervolgingen, die banden en gevangenissen kenden. En doorlopend, kijk maar naar dominee Pede, hoe die achtervolgd werd door de mannen van Cleverhouse. Nou, die herkende zich nou helemaal in die psalmen Davids. Omdat hij dat ook onderging. Want als je als dominee God vreest en je bent nooit naar het leven gestaan, dan denk ik toch dat je aanpast op alle fronten. Dan is dat toch het geval. Dan is ook aanwijsbaar. Kijk, het komt openbaar. Even op de stof vooruit, vers 9. En een tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. Je hoeft er niet veel voor overhoop te halen om die mensen te ontmaskeren, want ze geven zichzelf bloot. Ja, als je eigen als chameleon gedraagt, zoals al die dominees doen, aanpas op alle fronten, dan geef je eigen zelf bloot. Want de ene keer zeggen ze dit en de andere keer precies andersom. Hier, dat staat hier. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf.
Dus dat betekent dat geen enkele huichelaar bedekt kan blijven. Ze maken zichzelf openbaar, vroeg of laat.
Maar goed, lezen de kanttekenaren merken dat heel juist op. Hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf, waarmede zij zo gruwelijk en bitter tegen God, mij en alle vromen gezondigd hebben. Dat is, hun eigen woorden, nou komt het, zullen hen vangen en verstrikken. Luister maar een interview die met die PKN-domers of HK-domers, maakt niet uit.
Oud gereformeerd, oud geraffineerd. Het is allemaal één pot nat. Dan kun je ervoor gaan zitten en let maar op, ze verraden zichzelf door hun eigen woorden. Flip-flop.
Dan kom je dat tegen tenminste, als je dat leven van David kent, want anders merk je het ook nog ineens op. Ze spreken zich uit en ze openbaren zichzelf als een huurling. Ze zeggen het zelf. Als je als kort zegt voor de SGP te moeten bidden, nou dan ben je van mij een verrader. Want dan sta je echt aan de verkeerde kant.
Daarmee zegt hij voor een duivelse beweging te moeten bidden. Nou, ik zei bedanken. Je moet de Heere bidden of die bewegingen zoals het RD en SGP te gronden richt. Dat zal ook gebeuren. Het is net als Capernaum, Bethsaida en Chorazin tot de hemel toe verhoogd, maar tot de hel toe nedergestoten. Vanwege het verraad jegens God en Christus.
Je hoeft niet voor de zaak van de duivel te bidden. Als je dat kent, als je voor de paus bidt, dan ben je een verrader. Want die zondigen de zonde des doods. En dat wordt massaal bedreven binnen dat refendom. Want als God de zaak hebt overgegeven, de afval, dan gaat die zonde, de zonde des doods, dus dat is de zonde tegen de Heilige Geest, die wordt massaal bedreven. Dan is er geen weg terug meer.
De drie trappen der verwerping is een vreemde leer geworden. Het staat in de Bijbel geopenbaard. Van nature verkeren we als gevallen mensen in de eerste trap der verwerping,
Romeinen 1 vanaf vers 25 leert de tweede trap der verwerping. En de zonde tegen de Heilige Geest is de derde trap der verwerping.
Het is onbekend in onze dagen. Ze weten niet waar je het over hebt. En het staat allemaal in Gods woord geopenbaard. Dus als je Gods woord gaat preken. Punt 1, naar de zin en mening van de Heilige Geest. En naar de volle raad Gods. Nou, dan heb je in die kerken geen leven hoor. Dan vermoorden ze je, letterlijk. Dat zal ik je vertellen. Ik heb het aan mijn levende lijf ondervonden. En dat ik hier nog sta, dat heb ik alleen aan de Heer te danken. Ja, zij sterken zichzelf in een boze zaken. Zij houden spraak van strikken te verbergen. Zij zeggen, wie zal het zien? En zij doorzoeken allerlei schalkheid. Ten uiterste doorzoeken zij wat te doorzoeken is. Zelfs het binnenste van eensmans hart, het diepe hart. Maar, en dan weet David ook te vertellen hoe het die verrader zal verlopen. Maar God zal in haastig met een pijl schieten. En dat haastig, Gods molens draaien langzaam. De Heer doet het soms haastig, maar soms ook niet. Simei bijvoorbeeld mocht David vloeken. De Heer maakte daar niet onmiddellijk een einde aan. Dan laat hij Simei begaan, het lijkt wel of de duivel regeert. Nee, nee, nee. Hoe gedraag je eigenlijk eronder? Daar komt de Heer zijn volk in te oefenen. Het gaat er niet om. Wat zal de toekomst brengen? Ja, wat? Hoe draag je Gods woord in deze wereld? Hoe gedraag je eronder? Hoe ben je eronder? Want gedragen, nou ja, gedrag en vlijt, daar kom je er niet mee. Zoek je nou je toevlucht bij de Heer? Zoek je nou je schuilplaats bij de Heer? Zoek je nou je sterkte bij je God? En zoek je nou in zijn voetstappen te lopen? Is dat nou van ganser hart, die psalm, van ganser harte? Is dat nou je begeerte van ganser harte? Zoals de bruid zegt van ganser harte, trek mij heren, zo zullen wij u nalopen. Is dat nou van ganser harte je leven? Heb je deze wereld nog lief? Dan is de liefde des vaders niet in je. Heel eenvoudig. En de Heere weet wat onze legering is. Wat nou de begeerte van ons hart is. Komt die begeerte voort uit een wedergeboren hart of uit een onwedergeboren hart? Want onwedergeborenen begeren ook wel zalig te worden. Maar niet zoals God het doet. Niet door recht. Alle kinderen Gods, alle wederom geboren kinderen Gods, zijn door recht verlost. Die begeren er meer van te kennen. Maar ze leven uit de kennis van Christus. Dus die begeerte, dat is geen onvervulde begeerte in het leven van de kerk met een hoofdletter. Nee, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Dus dat betekent hem vervolgen te kennen. En dat gaat door de diepte heen, door de onmogelijkheden heen. Zodanig, dan lijkt het wel of dat God zijn zaak vergeet. Zouden Gods beloffenissen immer haar vervulling missen? En dan kom je mee in de strijd. En je kent het ook lezen in het leven van David. De onmogelijkheden en de uitreddingen uit die onmogelijkheden. Maar het geloof is ook vindingrijk. Dan hongert David en dan neemt hij de toonbroden. Abimelech, die moet er maar aan gehoorzamen. Hij zegt, leven mij de toonbroden uit. De Heer Jezus verhaalt dat dan ook. Ten opzichte van die fariseeërs, want dat was in de ogen van de fariseeërs heiligheidsgenis. Maar nood breekt wetten, ook in het geestelijk hoor. En dan neemt hij het zwaard van Goliath. Het geloof is ook vindingrijk. Dat is Gods werk. Om de werken Gods te vertellen. Nou, ik vertel u een werk Gods. Dat David het zwaard van Goliath neemt. David was wel enigszins aangesterkt, want het was maar een roodharige jongeling in zijn dagen. Zo'n korte slungel. Nou, in die kracht, hij had geen kracht, heeft hij de Goliath verslagen. Maar later heeft de Heer hem wel aangesterkt, want David is een van de geoefendste krijgers, ook in letterlijke zin, die je in de Bijbel vinden kan. En kon hij ook dat zwaard van Goliath hanteren. De Heer heeft hem wel zoveel lichaamskracht, ja, dat moet je natuurlijk niet vleeselijk opvatten, kijk. Simpson was natuurlijk niet een tenger jongetje, hè? Dat kun je natuurlijk wel verstaan. Die had natuurlijk ook wel zichtbare spierballen, dat kun je natuurlijk wel verstaan, kinderen. Maar het lag niet in de kracht van Simpson dat hij die ezelskinderbakken pakt. Ik heb in de naam de serie 1000 man verslagen. Dat red je niet met lichaamskrachten. Stel bij een hulk, dat red je echt niet. Nou, maar dat was door de kracht des Heilige Geestes. Die pilaren onttrekken. Dat krijgt nog ineens een kraan van elkaar. Een kraan van 16 ton krijgt dat nog ineens van elkaar. En Simpson die vatten ze en het waren net luciferuitjes. Nou, dat kan alleen door de geest. En dat kende David ook. Die aangording met kracht uit de hoge. Dat kende David ook. Dat kende zelfs die kleine apostel Paulus.
En dat bedoel ik klein, het was een groot apostel. Maar ik ben de minste van allen, dat zegt hij toch zelf.
En dat was ook in lichamelijke zin.
Tegen de leeuwen gevochten, nou begint er maar aan. En als hij nou al die beproevingen van Paulus, die kende ook precies het leven van David. Dat is allemaal hetzelfde. Daar zit geen onderscheid in. De omstandigheden kunnen verschillen natuurlijk. Maar 40 stokslagen gehad, 5 maal ontvangen min 1. Altijd die achtervolging, die achterlagen van de Joden, die hem altijd op de hielen zaten. Je moet het je eigen maar eens inleven. Als je nou altijd dat huiselijke leven en van de ene kop koffie naar de andere kop koffie. En ik heb gisteren al gezegd dat heel Reformdom is nog in 1% voorbereid op wat komen gaat. Nou, je kan ze het ook niet aanzeggen, want ze geloven er niks van. Ze geloven er niks van. Totdat God het ineens implementeert. En dan is ja, dan beginnen ze te schreeuwen, te vloeken, te razen, te tieren.
Het zal zijn als in de dagen van Noach. Die mensen geloofden er ook niks van. Wat Noach 120 jaar lang heeft gepreekt. Ze geloofden er helemaal niks van. Dat is echt de kerk van vandaag hoor. Niet 1% uitgezonderd. Ze geloofden niet wat Noach predikte. Dat God kwam met de watervloed van zijn toorn. En ze zijn er allemaal in omgekomen. Dus al dat bagatelliseren en ontkennen van de oordelen Gods.
Zou je dan echt niet baten. Want je hebt het je eigen niet willen aanlaten zeggen. Je hebt de prediking, de ware prediking, als je neergelegd. En vrede, vrede en geen gevaar. Mensen willen dat ook niet horen. Ik heb wel mensen ontmoet die wilden dat niet ter oren krijgen. Wat ook Hitler allemaal aan horrorpraktijken heeft overhoop gehaald. Mensen die niet de werkelijkheid willen horen, willen ook dat. Het zijn natuurlijk gruwelijke dingen. Die willen daar geen kennis van nemen. Want ze denken, daar wil ik niks mee te maken hebben. Want dan word ik angstig en psychotisch. Nou, dat neemt hand over hand toe. De zelfmoorden nemen hand over hand toe. En de overheid die staat voor de gezondheid van de burgerij. Het is precies andersom hoor. Het is precies andersom. Mensen worden psychotisch, want die kunnen dat. Als je een zwak hoofd hebt, in natuurlijke zin is dat ook nog wel te verklaren. Maar dat komt ook omdat diezelfde mensen niet in die geestelijke paraatheid leven. Ook niet in horizontale zin. Vrede, vrede, geen gevaar. Dat zal ons niet overkomen, want we hebben zulke goede relaties. En dat wordt nou allemaal verbroken. Allemaal bij de handen afgebroken. En dan kom je ineens in een horrorwereld te staan. Dan gaan je ogen daarvoor open. En de mensen die plegen dan zelfmoord. Die sluiten zich aan in die rijen om die killerspuit te halen. Want net een kat in het nauw. Maak rare sprongen. Maar Gods woord is een voorbereidingsboek, ook voor de eeuwigheid, maar ook om je in dit leven met die volle wapenrusting Gods te bekleden, te laten overkleden, opdat je zou wederstaan, kunnen wederstaan
de listige omleidingen des duivels.
Kijk, de aanwezigheid van de duivel en zijn werken, dat wordt ook in elke preek gemist. Dus dat betekent, je zit zo'n volk. Niet alleen geef je die een zitbankie, geef je die rust waar geen rust is. Die spreken die vrede toe waar geen vrede is. En als er dan oorlog komt, in figuurlijke zin of in letterlijke zin, dan kan je die dominees niet meer vinden, want huurlingen slaan dan op de vlucht. Dat predikt Gods woord ons duidelijk. David die stond nog in de bressen, maar er is niemand meer in die bressen staat. Dus dat betekent, met andere woorden gezegd, niemand trekt ten strijde. Dan sta je ook niet in de bressen.
Het interesseert die dominees ook helemaal niet, want die zijn alleen maar zwanger van eigen belang. Maar de reformatoren stonden in de bressen. En nog heel veel oudvaders hebben in de bressen gestaan. Maar in onze dagen niemandal. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Noach stond op de wachttoren. Hij heeft 120 jaar op de preekstoel gestaan. En hij heeft 120 jaar gepreekt. Vlie de toekomende toren. Maar de mensen sloegen er geen acht op. En nu gaan de dominees hun schapen voor in de afval. En die staan ook op de preekstoelen. Maar ze hebben geen boodschap bij God vandaan. Dat pretenderen ze wel. Maar er is niemand die bij God vandaan spreekt. Want anders zou je wel wat anders horen.
David staat hier op de wachttoren, want hij heeft dit op moeten schrijven voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Opdat je daar sterkte uit zou ontvangen. Sterkte uit zou ontvangen. Dat is niet alleen in de herkenning, maar als je het moet ondergaan, dan ga je David niet napraten, maar dan zou je ook een psalm kunnen schrijven. Laat ik het zomaar eens zeggen. Dan Zorg de Heer ook voor dat je een tong der geleerden krijgt. Om dat in woorden te verhalen, maar ook om die listige aanslagen te beschrijven. Die oogmerken die moeten openbaar komen. Die drijfveren, want twee kunnen hetzelfde doen en toch door hele andere oogmerken gedreven worden. Nou, dat gaat de genade onderkennen, dat gaat de genade doorzien. We zullen er eerst van zingen, gemeente. We hebben al van dat zevende en achtste vers van Psalm 64. Maar God, aanschouwend al hun lagen die bloot zijn voor zijn aangezicht, zal ijlings met een scherpe schicht hun treffen en door de zware plagen hen straf doen dragen. Zevende, achtste vers van Psalm 64. Het is ook zo, gemeente, als wij hier vreemd aan zijn aan dat vervolgde leven van David, gelijk ook die arme Lazarus mocht kennen, hij werd maar door de honden gelekt, dan zal je je deel krijgen, zoals die rijke man, in de eeuwige pijn. Want als je hier niet die verdrukkingen doormaakt, daar hoef je niet aan te voldoen. Die zijn er. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Koperen gezegde zal ze aan je hemd ruiken of je God vreest. Dan heb je de vervolging al. Dan heb je de vervolging al. Dus als je daar nou vreemd aan blijft, dan zal je je deel krijgen in de eeuwige rampzaligheid. Want eeuwige leven, dat is weggelegd voor degene die hier allerlei kruis en druk, haat en smart hebben doorgemaakt.
Let wel om Christus wil.
Dus dat moet ik ook preken. Het is het een of het ander. Als je dat hier altijd hebt kunnen ontlopen, dan zal je toch God in de eeuwigheid niet ontlopen. Nee. Dus dat is er altijd mee verbonden. Gods volk krijgt die 10 dagen der verdrukking. Het is een verdrukking van 10 dagen, dat wordt genoemd. Een tijdelijke verdrukking, dat slaat op een tijdelijke verdrukking. Of die nou 30 of 100 jaar duurt, dat slaat die 10 dagen slaat op die tijdelijke verdrukking van dit tijdelijke leven. Maar als je daarvan je eigen kind onttrekken, dan zou je toch in de eeuwigheid die eeuwige straf niet ontlopen. Je hoeft niet te voldoen aan die verdrukking, nee, die is je deel. Als je mag delen in de genade van Christus. Als je een aandeel hebt in het huisgezin Gods, dan krijg je aan deze zijde van het graf verdrukking, haat, allerlei betere waardigheden, allerlei rampen is dus vrome lot. Waaruit die alle redt hen God, want dan zal die al de tranen van hun ogen afwissen. Want daaronder wordt veel geweend, niet alleen vanwege de verdrukking, maar meest nog van de vijandschap tegen God. Nou, daar moet ik veel over wenen. Hoe is het mogelijk dat degenen die zich reformatorisch noemen, zo'n barstende vijandschap en zo'n publieke vijandschap openbaren? De Heere heeft hun harten, net als bij farao, verhard en dan vrees je ook voor God niet meer. Dan is je geweten als met een brandijzer toegeschroeid. O, kinderen, wees daar toch vuurbang voor een toegeschroeid geweten. Ja, daar schrikt Gods volk van, hoor. Daar schrikt Gods volk van. Dan zeggen ze, zal de Heer nog ooit wel terugkeren naar zo'n monster met zo'n hard hart. En dan kan de hemel je niet meer verkwikken en de hel je niet meer verschrikken. Nou, ik schrik ervan, hoor. Dan denk ik, ik wist niet dat mijn ziel nog zoveel van het aardse overhield. Maar de Heer hoeft maar 1 beweging te geven en dan legt het hart weer aan stukken. Ja, dan mag je het weer uitwenen voor zijn genadetroon. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Dat zei David niet uit wraaklust. Nou, hij kon daar ook niks aan veranderen, want zo doet God het. Zo moet je dat lezen, zo moet je dat lezen. Hij spreekt bij God vandaan, maar deze die mijn ziel zoeken, dat was geen vleeselijk wapen, dat David zich vergramt over zijn vijanden. Nee, hij zegt hoe God werkt en hoe God in absolute zin werkt. Deze die mijn ziel zoeken, want dan zoek ik Christus te kruisigen in zijn volk. Als je daar nou altijd op uit bent, en al doe je het maar 1 keer, hoor. Als je daar niet mee in de schuld komt voor God, dan zou je voor eeuwig verdoemd worden. Want als je over de zonde heen kunt leven... Nou, de Heere zorgt in het leven van zijn kerk dat ze niet over de zonde heen kunnen leven. Altijd verlost de Heere in de weg van schuld, ondergang en verloren gaan. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweldenswaard, zij zullen de vossen ten deel worden. Ja. Dus dan slaat de Heere je niet alleen in je graf, maar dan breekt ook de eeuwige nacht aan. Dan heb je letterlijk geleefd op aarde, je hebt Gods volk verdrukt en je bent nooit een deelgenoot geweest aan die bende van Gideon. En je voel je eigenlijk lekker in die vesting van de mannen van Sukkot, die voor de dienst des Heeren nog een bolletje brood over hebben. Nou, je plagen zullen er zijn, dat zal ik je echt vertellen. En als je er dan uit wettische vrees in de betrachting van je plichten aan God voldoen, dat neemt God niet in aanmerking. Want Kain offerde ook. Hij wilde, ja, hij offerde aan God. Denk erom. Kain offerde niet aan de afgoden. Hij had er even rekening mee. Maar de Heere nam het niet aan. Want kwam niet voort uit het geloof. Kwam niet voort van ganser harte door de liefde gedreven. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen. Niet alle mensen van de wereld. Kijk, zo lezen die biblicisten, die Arminianen, die Sandernieuwsmensen, die lezen zo de Bijbel. Vrede op aarde, in alle mensen een welbehagen. Dat staat er echt niet. Dat staat er echt niet. Daar ga je eigenlijk echt eeuwig aan vergrijpen als je daarin blijft. En alle mensen zullen vrezen. In die zin vrezen. Kijk, net zoals er bij de Pinksterdag beschreven staat. En het volk durfde hen niet naderen. Het, maar dat was meer een wettische vrees. Dat was geen kinderlijke vrees. Want anders maak je deel uit van die Pinksterlingen. Wat is nou de weg Gods? Duurt het nou heel lang? Prediker in het kader van ellende, verlossing, dankbaarheid. Is dat nou een heel lang proces? Nee hoor. Nee, op de Pinksterdag dan geschiedde dat in een moment. Petrus spreekte. De Heilige Geest kwam daarin mee. Hun harten werden verslagen, doorgezaagd. Hun pijlen waren er. God schoot een pijl in het hart van Konings vijanden, die gij gekruisigd hebt. En ze kwamen terstond tot bekering. Dus dat hoeft niet lang te duren hoor. Nou, absoluut niet. Kan wel. Kan wel. Spurgeon bijvoorbeeld is heel lang geweest in dat stuk der ellende. Heel lang. Maar daar moet je geen systeem van maken. Kan ook heel kort door de bocht. Heel kort door de bocht, ja. En toen daar de verlossing was, het leven was. Daarom heb ik ooit zijn bekering uitgegeven, omdat hij nog wel eens Arminiaanse uitspraken doet. Hij kende het zelf wel, hoor, die Spurgeon. Hij was een echt kind van God. Hij was door recht verlost. En alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen en zij doen verstandiglijk aanmerken. En de rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer, op hem betrouwen, juist door die wegen heen. Want als de Heer keer op keer uitredt en verlossing schenkt, als het niet meer kan, alsof het lijkt afgesneden te zijn, verloren, verloren. En de Heer die opent een deur in het dal van Achor. Nou, dan moet ik het echt van hebben. Als ik hier eigenlijk nog ineens boven A gaan verheffen. Nou, de Heer maakt onderscheid. De Heer maakt onderscheid. En dan zal de ziel zich verblijden in de Heer en op hem betrouwen. En alle oprechten van hart zullen zich beroemen, niet in zichzelf, maar in de Heer. In de Heer, ja. Dat zijn geen pilaarheiligen. Dat was David ook niet. Want als je denkt dat je te goed bent voor zo'n volkstelling, eens even kijken hoeveel geld ik heb, hoor. Nou, dat kun je bij het volk ook ondervinden, maar dan krijgen ze de slag, vroeg of laat krijgen ze het weer naar binnen. Om er nou maar niet hier je pinnen vast, niet te vast in te slaan. Deze wereld gaat voorbij, het is maar een schaduw. Het leven is een schaduw, een damp, de dood denk ik ieder uur. Maar straks, daar zien ze naar uit, hoor. Dat zal ik je vertellen. Want kijk, als Paulus, als hij het over de wederkomst van Christus hebt, je moet dat maar lezen in 2 Thessalonicenzen 2, dan werden de mensen verschrikt, zelfs ook in die gemeente van Thessalonica. Hij zegt, maar dat zeg ik niet alsof Christus komst aanstaande is, want die komt niet, die dag komt niet, tenzij de afval gekomen is. En dan hoor ik die mensen in Thessalonica een zucht van verlichting slaan. Maar als hij nou verder geleid mag zijn, dan ga je het naar uitzien naar die tweede komst van Christus. Ja? Kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Het moet het wat uitroepen in deze dagen van afval. Want dan is het alles voorbij. Dan is het alles niet om van de verdrukking in die zin verlost te worden, maar de wederkomst van Christus. Ja, dan zal heel de wereld hem de eer moeten geven. Ik kreeg eens een briefje van iemand. Ja, in de hel zullen ook al die hellelingen God groot maken. Ik zeg, wat zeg je? In de hel, daar is wening en knersing der tanden. Hou eens even op. En toen beriep hij zich op dat gedeelte waar staat dat alle koningen, alle mensen die op de aarde, op de zee en onder de aarde zijn, die zullen hem eren. Maar dat is op de dag van Christus' wederkomst. Daar zal alle knie zich buigen. Maar in de hel wordt Christus niet geëerd. Er wordt alleen maar gevloekt. Dan wordt God gelasterd in de eeuwigheid. Ik heb ooit nog zo'n boekje eens uitgegeven over het gekrijs der verdoemden. Een Engelse dominee had dat geschreven. Ja, mooi maar lezen. De hel is een plaats van wening en knersing der tanden. En daar kwam die rijke man in, die had hier lekkerlijk geleefd. Nooit geen vervolging gehad, had zich aangepast op alle fronten, had ook veel vrienden, vooral dominees. En de arme Lazarus had maar een stel honden die zijn zweren lekte. Dat is het leven van de kerk, daar wordt even de kerk getekend in die gelijkenis. De kerk onder het kruis, hoor. De kerk onder het kruis. En dan moet je niet denken dat arme Lazarus een pilaarheilige was. Nee, want hij begeerde ook te eten van de tafel der rijken. Hij zag ook die lekkere taarten wel daar staan. Hij zegt, jongen, begon hij op te kwijlen. Maar hem was een beter lot bereikt. En Lazarus stierf en zijn ziel werd gedragen in de schoot van Abraham. Want Lazarus was een bekende des Heren. Maar hij had de voetstappen van Christus gedrukt. En die rijke man die had zich overal bij aangepast en aangesloten. Hij was ook overal lid van die reformatorische helpende handen. Was die rijke man ook lid van. En van Stichting Timotheus zat hij ook in het comité van aanbeveling. Ja? Hij offerde ook, maar de Heer heeft er nooit iets van aangenomen. En toen sloeg hij zijn ogen open in de eeuwige puin. Er zat er wel twee zijn kinderen. Als je nou denkt dat je met al die werken voor God kunt verschijnen. Lazarus had geen werken meer. En dan mag die eeuwig God groot maken in de schoot van Abraham. Om Jezus willen. Heere, gij versterkt uw volk. Het is slechts een verdrukking van 10 dagen, want het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard is, die aanstaande is.
om daarna te jagen naar die volmaakte trap van de wedergeboorte, waar Christus, waar God zal zijn, alles en in allen. Kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Om Jezus willen amen. Gemeente, nog zingen van die vers 9 en 10. Op Psalm 64, dan zullen alle mensen vrezen het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer, want de vijanden zullen ook het stof uw voeten lekken, en op zijn daan alom geprezen, oplettend wezen. En wat er verder volgt in dat tiende vers, 9 en 10 van Psalm 64. Heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.